Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 136 zingen wij het eerste vers. Loof den Heer, want hij is goed. Looft hem met een blij gemoed. We hoorden daarvan gisteren ook op de zendingsmiddag. En het derde vers. Loof der Heeren, opperheer. Buigt u nederig voor hem neer. Psalm 136 en daarvan het eerste en het derde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste zendbrief van de apostel Johannes, het vijfde hoofdstuk, de eerste 13 versen. Wij herzeggen nu 1 Johannes 5, de versen 1 tot en met 13, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 121, vers 4, de Heer zal u steeds gadeslaan, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen nu 1 Johannes 5, de eerste 13 versen. Een ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een ieder die lief heeft, degene die geboren heeft, die heeft ook lief, degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint, dan die gelooft dat Jezus is de Zoon Gods? Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt, dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis Gods is meerder. Want dit is de getuigenis Gods, welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in de Zoon Gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, terwijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon Gods niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Tot zover.
Gemeente, het woord Gods komt vanmiddag tot ons vanuit de waarheid die beleden wordt in artikel 8 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En we willen eerst dit artikel samen rustig met u doorlezen. Artikel 8, waarboven staat dat God enig is in wezen en nochtans drie in personen onderscheiden. Volgens deze waarheid, dat ziet op de Heilige Schrift waar de voorgaande artikelen over zijn gegaan, volgens deze waarheid en dit woord Gods, zo geloven wij in een enige God, die een enig wezen is, in het welk zijn drie personen, inderdaad en waarheid en van eeuwigheid onderscheiden naar hun onmededeelbare eigenschappen, namelijk de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Vader is de oorzaak, oorsprong en het begin aller dingen, zowel zienlijke als onzienlijke. De Zoon is het woord, de wijsheid en het beeld des Vaders. De Heilige Geest, de eeuwige kracht en mogendheid, uitgaande van de Vader en de Zoon. Alzo nochtans dat dit onderscheid niet maakt dat God in drieën gedeeld is. Aangezien de Heilige Schrift ons leert dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest elk zijn zelfstandigheid heeft, onderscheiden door hun eigenschappen. Doch alzo dat deze drie personen maar een enig God zijn. Zo is het dan openbaar dat de Vader niet is de Zoon, en dat de Zoon niet is de Vader, dat ook insgelijks de Heilige Geest niet is de Vader, noch de Zoon. Intussen deze personen zo onderscheiden zijn niet gedeeld, noch ook ondereen vermengd. Want de Vader heeft het vlees niet aangenomen, noch ook de Heilige Geest, maar alleen de Zoon. De Vader is nooit zonder zijn Zoon, noch zonder zijn Heilige Geest geweest, want zij zijn alle drie van gelijke eeuwigheid in eenzelfde wezen. Daar is noch eerste, noch laatste, want zij zijn alle drie één in waarheid, in mogendheid, in goedheid en barmhartigheid. Tot zover. Schrijf wel als thema onder artikel 8 de goddelijke drie-eenheid. En letten wij met de hulp des Heren op vier gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de drieheid in de eenheid. In de tweede plaats willen we letten op de eenheid in de drieheid. In de derde plaats willen we letten op het onderscheid in de drieheid. En in de vierde plaats willen we letten op de gelijkheid in de eenheid. Dus het gaat over de belijdenis van de goddelijke drie-eenheid. En dan lezen we in de geloofsbelijdenis van Athanasius dat wij de eenheid in de drieheid leren en de drieheid in de eenheid. Daarom hebben we ook in de punten deze woorden gekozen. In het eerste gedeelte van het artikel gaat het over de drieheid in de eenheid. In het tweede gedeelte van het artikel gaat het over de eenheid in de drieheid. In het derde gedeelte van het artikel gaat het over het onderscheid in de drieheid. Het onderscheid tussen de drie goddelijke personen. En in het laatste gedeelte gaat het over de gelijkheid in de eenheid, over de overeenkomsten, zou je kunnen zeggen, tussen de goddelijke personen. Gemeente, er is in onze Nederlandse geloofsbelijdenis heel veel aandacht gegeven aan de Heilige Schrift. En dat verheugt mij, zeker ook in de tijd waarin we leven. Schriftgezag is heel belangrijk. Maar ook wordt er uitvoerig aandacht gegeven aan dit dogma. De leer van de goddelijke drie-eenheid, die, daar begint Guido de Bret dit artikel mee, die regelrecht komt uit de Heilige Schrift. Volgens deze waarheid en dit woord Gods. Daarom durfde ik ook vanmiddag te zeggen dat vanuit dit artikel het woord Gods tot ons komt. Ook al is dan de Heidelbergse catechismus en de Nederlandse geloofsbelijdenis geen goddelijk geschrift, maar het dogma, zoals hier verwoord, het leerstuk, dat gaat wel degelijk over het woord van God. Wij vinden de drie-eenheid beleden in al onze belijdenisgeschriften. In de algemene belijdenisgeschriften, de 12 artikelen, ook vanmiddag weer beleden. De samenvatting is Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij vinden de leer van de drie-eenheid in de geloofsbelijdenis van Nicea en ook in de geloofsbelijdenis van Athanasius. Jongens en meisjes, het zou heel fijn zijn als je vanavond die geloofsbelijdenis van Athanasius achter in je Bijbeltje eens rustig zou willen doorlezen. En als we dat ook in onze gezinnen zouden doen. Want wat daarin omschreven staat, dat vind je ook terug hier in artikel 8. Er is een hele grote overeenkomst tussen die belijdenissen. Dus we vinden het in de algemene belijdenisgeschriften, we vinden het in de bijzondere belijdenisgeschriften. Heidelbergse catechismus, zondag 8, Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 8, Dordtse leerregels, wordt ook gesproken over de leer van de goddelijke drie-eenheid. Waarom is het zo belangrijk om daarbij stil te staan, ook in onze belijdenis? Wel, er zijn heel veel dwalingen over dit leerstuk geweest. En ze zijn er nog. En je kunt eigenlijk al die dwalingen samenvatten in twee groepen. De ene groep doet de eenheid van God tekort. En doet voorkomen alsof er wel drie goden zouden zijn. En de ander doet de drieheid van God tekort, alsof er geen drie goddelijke personen zijn. En jongens en meisjes, dat maakt dit artikel denk ik een klein beetje moeilijk. Want wat doet Guido de Bret nou in dit artikel? Hij schakelt voortdurend, vandaar ook die vier punten, hij schakelt voortdurend tussen de eenheid en de drieheid en de eenheid, om niet daarin te vervallen dat hij of het een of het ander tekort zou doen. Wij leren een enig goddelijk wezen, maar wij leren ook drie goddelijke personen. En dat is heel belangrijk. Wij belijden met de geloofsbelijdenis van Athanasius, zo iemand dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwiglijk verloren gaan. Als je niet belijdt dat de Zoon van God de Zoon van God is, dan zul je zonder twijfel eeuwiglijk verloren gaan. En daarom is het een heel belangrijk artikel, ook voor ons persoonlijk. Wat kennen wij hier nu van? En het is goed als wij het dogma kennen en als we het ermee eens zijn. Maar het is nog belangrijker als wij het mogen weten vanuit ons hart. Volgens deze waarheid en dit woord Gods, zo geloven wij in een enige God die een enig wezen is. Wij zijn geen polytheïsten die zeggen dat er meer goden zijn. Nee, wij zijn monotheïsten. Wij zeggen dat er maar één God is, jongens en meisjes. Dat is de God van Israël. Dat is de God van de Bijbel. En alle andere goden zijn afgoden. In het Oude Testament was het heel belangrijk dat de Heere dat telkens weer benadrukte. Want al die andere volken, die hadden meer goden. Het volk van Israël als enige had maar één God en ze stonden er zo voor open om meegezogen te worden in die dwalingen. Er is maar één enige God. Maar in dat goddelijke wezen zijn drie personen. God bestaat niet uit drie personen, maar hij bestaat in drie personen. Wat is het verschil als je zou zeggen dat God uit drie personen bestaat? Dan zou je kunnen zeggen dat de Vader maar een deel van God is, een derde deel. Dat is niet zo. In de Vader is het volle goddelijke wezen. In de Zoon is het volle goddelijke wezen. In de Heilige Geest is het volle goddelijke wezen. En van die drie personen, daar staat hier, dat is inderdaad en waarheid en van eeuwigheid. Dus drie dingen over die drie personen, dat is inderdaad. Wij zouden zeggen, dat is werkelijkheid. Dat is levende werkelijkheid, het is waarheid. Want het is naar het woord van God. En het woord van God is de waarheid en het is van eeuwigheid. Dus dat betekent, het is altoos zo geweest. Ja, het was al van eeuwigheid zo. En het zal ook tot in der eeuwigheid zo zijn dat er onderscheid is tussen de drie goddelijke personen. En wat is dan het verschil tussen die drie personen? Dat zijn hun onmededeelbare eigenschappen. En dat zou een beetje verwarrend kunnen zijn, deze term, want normaal gesproken op de catechisatie gebruiken we de term onmededeelbare eigenschappen voor de eigenschappen die God wel heeft, maar die hij niet meedeelt aan mensen. Dat zijn de onmededeelbare eigenschappen. En Guido de Bret bedoelt hier met de onmededeelbare eigenschappen de eigenschappen die de Vader niet geeft aan de Zoon en aan de Heilige Geest. Ze zijn onmededeelbaar. Dat is het onderscheid tussen die personen. De Vader is niet de Zoon. En de Zoon is niet de Heilige Geest. Waarom niet? Omdat er onderscheiden eigenschappen zijn. En die eigenschappen die zijn niet mede te delen. Wij noemen op de catechisatie die eigenschappen de personele eigenschappen. De personele eigenschap van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wat is de personele eigenschap van de Vader? Dat de Vader niemand nodig heeft om te bestaan. De Vader is van zichzelf en de Vader bestaat door zichzelf. Dat is de persoon van de Vader eigen. En de Vader, daarom ook die vadernaam, van de Vader wordt hier gezegd drie dingen, dat hij is de oorzaak, de oorsprong en het begin van alle dingen. De Vader is de oorzaak, de oorsprong en het begin van het goddelijke wezen. Het goddelijke wezen dat gaat van de Vader uit. Want de Vader genereert de Zoon van eeuwigheid. En de Heilige Geest gaat uit van de Vader en de Zoon. De Vader is van niemand geschapen, noch gegenereerd. Maar hij heeft het leven van zichzelf. De Vader is de oorsprong, de oorzaak en het begin van de schepping. Hij heeft de schepping uitgedacht. Hij had de schepping niet nodig. Maar hij heeft de schepping uitgedacht. Hij heeft de schepping tot stand gebracht. Inderdaad, met inschakeling van de Zoon en van de Heilige Geest. En gemeente, dat is nu ook zo in het werk van de herschepping. Dat wij de drie-eenheid van God belijden, dat heeft ook gevolgen voor de prediking. Dat betekent, jongens en meisjes, dat wij het in de preek niet alleen maar over de Heer Jezus hebben. Maar dat betekent dat als het gaat over de zaligheid, dat we het ook hebben over God de Vader. En dat we zeggen dat Hij de oorsprong is. Hij is het begin en In hem ligt de aanvang. Als je de Vader vergeet in de prediking, als het gaat over de zaligheid, dan is er geen zaligheid. Want de zaligheid begint in de verkiezing, in de eeuwige verkiezing van de Vader. Hij is de oorzaak, de oorsprong en het begin van alle dingen. Wat is er veel verzet tegen dat welbehagen van God? De Dordtse leerregels moesten er zelfs voor opgesteld worden om dat verzet te breken. En ook vandaag wordt dat nog zoveel teruggevonden. Op veel plaatsen hoort men in de prediking nooit over de Vader. Over het verkiezend welbehagen. Dan zou je kunnen zeggen, dan klopt er ook iets niet met de belijdenis over de drie-eenheid. Als je gelooft in een drie-ene God, dan zie je de Vader ook als de oorsprong van de zaligheid. In de tweede plaats de Zoon. De Zoon is het woord, de wijsheid en het beeld des Vaders. Er worden hier drie namen gegeven aan de Zoon. De Zoon wordt door de Vader gegenereerd. Hij bestaat door de Vader, zou je kunnen zeggen. En hij wordt hier het woord genoemd. Dat komt regelrecht uit de Bijbel. Dat is een prachtige uitdrukking. De Zoon is het woord. Johannes zegt daar ontroerende dingen over in Johannes 1. In den beginne was het woord, Christus. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. En waarom wordt de Zoon het woord genoemd? Omdat de Vader zich openbaart door de Zoon. Omdat de Vader spreekt door de Zoon. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren Zoon die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Niemand kent de Vader dan de Zoon en die het de Zoon wil openbaren. Zo lezen we in Matthäus 11. De Zoon is dus het woord van de Vader. De Zoon spreekt in opdracht van de Vader. En hij is ook de wijsheid van de Vader. In de Zoon laat de Vader zijn wijsheid zien. Hij is van eeuwigheid af gezalfd geweest, zegt de Heer Jezus in Spreuken 8. En hij is naar deze aarde gekomen om te getuigen van de Vader. Van de wijsheid van de Vader, van de deugden van de Vader. Hij is de profeet die de Vader in zijn boodschap op deze aarde heeft groot gemaakt. En in de derde plaats wordt hij genoemd het beeld van de Vader. Hij zegt later tegen zijn discipelen die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Want ik heb dezelfde deugden als de Vader. Ik ben het beeld ook van de Vader. Daar heeft de Vader zelf van gezegd, deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Dus de Vader werkt door de Zoon, spreekt door de Zoon. En in de derde plaats de Heilige Geest. De Heilige Geest is de eeuwige kracht en mogendheid. Mogendheid, dat betekent macht. Dus de Heilige Geest is de eeuwige kracht en macht van God. Niet dat de Heilige Geest geen persoon is, zoals sommigen dat opgevat hebben, dat de Heilige Geest alleen een kracht is. Nee, de Heilige Geest onderzoekt alle dingen. De Heilige Geest is wel degelijk een persoon, maar door de Heilige Geest zullen de Vader en de Zoon hun kracht en hun mogendheid beoefenen. De Heilige Geest gaat uit van de Vader en van de Zoon. Zoals onze adem uit onze mond uitgaat, zo gaat de kracht van de Heilige Geest uit. Zo gaat de kracht van God de Vader en God de Zoon uit van de Heilige Geest. We lezen dat de engel Gabriël zegt tegen Maria, en ik denk dat Guido de Bres zo aan deze woorden gekomen is. Als hij het heeft over het werk van de Heilige Geest, dan zegt de engel Gabriël, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest is voortdurend uit op de verheerlijking van de Vader en van de Zoon. Er is geen tegenwerking. Je kunt soms mensen hebben die elkaar voortdurend zitten tegen te werken. En dat is moeilijk werken. Als de een afbreekt wat de ander heeft opgebouwd. Maar zo is het niet tussen de goddelijke personen. Nee, tussen de goddelijke personen is een wonderlijke harmonie. Zij werken samen, ze zijn het met elkaar eens. En deze drie goddelijke personen hebben zich in de stille eeuwigheid over het zalig worden van mensen met elkaar overleg gehad. En jongens en meisjes, jullie zijn gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Gelukkig wel. Want we hebben het gehoord, al is het misschien een beetje moeilijk. Maar dit mag duidelijk zijn dat er niet één gemist kan worden. Zonder de Vader kunnen we niet zalig worden. Zonder de Zoon kunnen we niet zalig worden. Zonder de Heilige Geest kunnen we niet zalig worden. En dat je nu gedoopt bent in de naam van een drie-enig God, dat betekent dus dat je nog zalig kunt worden. Ook al begrijp je dat misschien niet allemaal, de grote mensen begrijpen het ook niet allemaal. Maar laat het je op je knieën brengen en vragen of de Heere het je wil leren. We gaan naar onze tweede gedachte, de eenheid in de drieheid. Want hij heeft nu de nadruk gelegd op de drieheid, de drie goddelijke personen. Maar dan haast hij zich om nu ook weer naar de eenheid te gaan. Ja, want voordat je het weet, dan heb je drie goden. En dat is tegen het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Hij zegt alzo nochtans dat dit onderscheid niet maakt dat God in drieën gedeeld is. Die drie personen maken nog geen drie goden. Er is maar één goddelijk wezen. En in die drie personen is het goddelijke wezen. Ze vormen niet een derde deel daarvan. Het goddelijke wezen is niet verdeeld. Dus Guido de Bret legt hier de vinger bij de eenheid van God. Waar de Joden terecht ook altijd de vinger bij leggen, de Heere onze God is een enige Heere. Precies, alleen de Joden hebben helaas geen oog voor de drieheid. Ze hebben maar een halve belijdenis, zou je kunnen zeggen. Aangezien de Heilige Schrift ons leert dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest elk zijn zelfstandigheid heeft. Ja, in de Bijbel komt het woordje drie-eenheid en het woordje personen eigenlijk niet voor. Dat hebben wij wel in onze dogmatiek. Dat komt niet direct uit de Bijbel, net als het woordje voorzienigheid. Is dat erg dat die woorden niet in de Bijbel staan? Wel nee. Als de zaak die daarmee bedoeld wordt maar Bijbels is. En dat kunnen we onderschrijven, dat de namen die hier gebruikt worden zaken onderschrijven die voluit Bijbels zijn. Het woordje persoon, dat heeft de betekenis van zelfstandigheid. Wat is het verschil tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en wat is de eenheid tussen die drie? Wel, het zijn niet drie verschillende verschijningsvormen van het goddelijke wezen. Dat wordt wel eens gedacht, er is immers maar één God. En dan zullen het wel drie verschillende namen zijn voor één en dezelfde God en eigenlijk voor één en dezelfde persoon. Je kunt een vader hebben, jongens en meisjes, die in de kerkenraad zit en die timmerman is. Dan kun je zeggen, hij is mijn vader, maar hij is ook de ouderling of diaken en hij is ook timmerman. Dat zijn drie namen voor dezelfde persoon. Je bedoelt dezelfde persoon. En sommige mensen denken dat dat bij de drie-eenheid zo is, dat Vader, Zoon en Heilige Geest drie namen zijn voor dezelfde persoon. Nee, nee, het zijn drie onderscheiden personen. Sommigen denken dat er drie namen zijn voor drie delen van God. En die mensen die gebruiken ook voorbeelden uit de natuur om de drie-eenheid duidelijk te maken. Dan zeggen ze, denk aan de Nederlandse vlag. Je hebt rood, wit en blauw. En die samen vormen de Nederlandse vlag. Een mooi beeld voor de drie-eenheid. Nee, nee, want de Vader is niet een derde deel van God. En de Zoon is niet een derde deel van God. Die voorbeelden, die kloppen allemaal niet. De drie-eenheid is niet tegen de natuur, maar wel boven de natuur. Die personen die zijn onderscheiden door hun eigenschappen, doch al zo dat deze drie personen maar één enig God zijn. Zie je, opnieuw legt hij de vinger bij de eenheid. Ze zijn één. En waarin zijn ze dan één? Waarin zijn de Vader, de Zoon en de Heilige Geest één? Ze zijn niet één in de onderscheiden eigenschappen, die niet mededeelbaar zijn. Daarin onderscheidt zich de Vader van de Zoon en de Zoon van de Heilige Geest. Maar jongens en meisjes, er zijn ook eigenschappen, die hebben ze alle drie. En daarin zijn ze één. En dat noem je niet de personele eigenschappen, maar dat noem je de wezenseigenschappen van God. En daarom heb ik gezegd, je moet vanmiddag of vanavond Athanasius lezen, want dan kom je ze tegen. Wat is de Vader, wat is de Zoon en wat is de Heilige Geest? De Vader is ongeschapen, de Zoon is ongeschapen, de Heilige Geest is ongeschapen. De Vader is onmetelijk, de Zoon is onmetelijk, de Heilige Geest is onmetelijk. De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig. De Vader is almachtig, de Zoon is almachtig, de Heilige Geest is almachtig. En toch zijn het niet drie almachtigen, maar één. Want je kunt niet drie almachtigen hebben. Je kunt niet drie onmetelijke hebben. Er kan er maar één onmetelijk zijn. Wel, dat is het goddelijke wezen. Er zijn geen drie goden, er is maar één God. Er is maar één Heere. De Vader is Heere, de Zoon is Heere, de Heilige Geest is Heere. Maar er zijn niet drie Heeren. Nee, er is maar één Heere. De eenheid in de drieheid. We gaan naar onze derde gedachte, het onderscheid in de drieheid. Want we voelen Guido de Bref worstelen om de juiste woorden te vinden. Om de zaken in het juiste evenwicht te beschrijven. Hij wil het geheim van de drie-eenheid niet schenden. Daar kun je zo bang voor zijn. Dat door het duidelijk te willen maken dat je tekort doet. En dat wil Guido de Bref niet. Maar er zijn dingen duidelijk. Hij zegt, zo is dan openbaar dat de Vader niet is de Zoon en dat de Zoon niet is de Vader en dat de Heilige Geest niet is de Vader noch de Zoon. Hij zegt, dat is openbaar. Hij zou zeggen, dat is duidelijk. Met alles wat we misschien, waar we onze vragen over zouden kunnen hebben, hier hoef je geen vragen over te hebben. Dit is openbaar. Dit is niet onduidelijk, dat de Vader niet is de Zoon. En dat de Zoon niet is de Heilige Geest, maar dat er onderscheid is. Er is onderscheid in eigenschappen, hebben we net gehoord. Maar er is ook onderscheid in werken. Hij zegt, die personen zijn zo onderscheiden dat ze niet gedeeld zijn, nog ondereen vermengd. De drie goddelijke personen zijn onderscheiden, maar niet zo gedeeld dat ze los van elkaar zouden kunnen bestaan. Dat zegt hij eigenlijk. De drie personen zijn onderscheiden, maar niet zo onderscheiden, dat ze van elkaar gedeeld zijn, dat ze los van elkaar zouden kunnen bestaan. En hij zegt, deze personen zijn verbonden, ze zijn aan elkaar verbonden, maar niet zo verbonden dat ze ondereen vermengd zijn. Dat de Vader de Zoon geworden is, of dat de Zoon de Heilige Geest geworden is. Er is al in de eerste eeuwen een uitspraak gedaan, op de belijdeniscategorisatie leren wij dat, op het concilie van Chalcedon, waar ook deze termen gebruikt zijn als het gaat over de naturen van Christus. Als het over de naturen van Christus gaat, is het eigenlijk eenzelfde zaak. Dat je hebt mensen die de goddelijke natuur en de menselijke natuur van Christus of door elkaar gaan vermengen of van elkaar gaan scheiden. Hetzelfde zie je bij de drie-eenheid. En dan gelden eigenlijk diezelfde woorden. De personen zijn onderscheiden, maar niet van elkaar te scheiden. Ze zijn wel verbonden, maar niet vermengd. Want de Vader heeft het vlees niet aangenomen. Wie ligt daar, jongens en meisjes, in de kribbe in Bethlehem? Is dat God de Vader? Nee. Is dat de Heilige Geest? Nee, ook niet. Wie is dat dan? Dat is de Heer Jezus. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van de zonde. De Vader heeft het vlees niet aangenomen. De Heilige Geest heeft het vlees niet aangenomen. Wel de Zoon. Zo is dan openbaar, zo is dan duidelijk dat de Vader niet is de Zoon. En dat de Zoon niet is de Vader. Gods kinderen leren de Vader kennen door de Zoon. En de Zoon werkt door de Heilige Geest. Die nauwe eenheid tussen die drie goddelijke personen is van het hoogste belang. Maar het onderscheid is ook van het hoogste belang. En ook Gods kinderen, gemeente aanvankelijk, kennen die onderscheidingen niet. Wat gebeurt er als je de Heere leert kennen? Wel, dan ga je zien dat je van God gescheiden bent. En dan weet je best wel uit de kerk dat je hebt God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Maar dat beleef je zo nog niet in je hart. Je hebt tegen God gezondigd en je bent van God gescheiden. En hoe moet dat nu nog ooit goed komen? Dus door het geloof kennen Gods kinderen dan nog niet zo dat onderscheid en de eenheid tussen de drie goddelijke personen. Maar we zullen in het volgende artikel horen dat Gods kinderen dat nou niet alleen weten uit de Bijbel, maar dat ze dat ook leren door de onderscheiden werkingen die zij in zich gevoelen. Zij gaan door het werk van de Heilige Geest hun zonde leren kennen, maar ook de Heere Jezus leren kennen. En door de Heere Jezus gaan ze de Vader leren kennen. Zo worden deze dingen al meer en meer duidelijk. Al zullen ze nooit God helemaal kunnen begrijpen. Maar wel dat de Zoon een ander is dan de Vader. En dat de Vader een ander is dan de Heilige Geest. De Heilige Geest verheerlijkt de Vader en de Zoon. De Heilige Geest laat in het eerst niet zo het licht op zichzelf vallen. Er wordt wel eens gezegd, de Heilige Geest zou je kunnen vergelijken met iemand die voorgaat en die een lichtbundel heeft en die die lichtbundel laat schijnen in een donkere kelder, zodat je in de diepste schuilhoeken van die kelder kunt zien, maar ook de schatten die daar liggen opgeslagen kunt ontdekken. En wat de Heilige Geest dan niet doet, jongens en meisjes, dat is dat volle licht op zichzelf laten schijnen. De Heilige Geest verlicht wel. Hij geeft kennis van de zonde, hij geeft kennis van de verlorenheid. Hij geeft kennis van de schatten die er in de Heere Jezus Christus liggen, maar hij laat het licht niet zo op zichzelf vallen. Dat is bij de discipelen eigenlijk pas gebeurd met Pinksteren. Toen ze de bron zagen, de Heilige Geest, de trooster zagen, die hen al deze dingen geleerd had. En die bij hen blijven zou in der eeuwigheid. Het onderscheid tussen de drie goddelijke personen. Het onderscheid in de drieheid. We gaan naar onze vierde gedachte. De gelijkheid in de eenheid. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 118 en daarvan het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Verhoge uw majesteit, mijn Gods, niets gaat uw roem te boven. U prijs ik tot in eeuwigheid. En wat er verder volgt, Psalm 118, vers 14. Onze vierde gedachte, de gelijkheid in de eenheid. We hebben het over de drieheid gehad, we hebben het over de eenheid gehad, we hebben het over de drieheid gehad en nu gaan we het weer over de eenheid hebben. Je zei misschien, jongens en meisjes, dat is een beetje verwarrend. Ja, dat klopt ook. Toch kan Guido de Bret dat eigenlijk niet anders doen. Ik las het volgende voorbeeld, dat is eigenlijk wel mooi denk ik. Stel je voor dat ik een gootje heb. En ik heb een knikker. En die knikker die moet precies midden in het gootje liggen. En als ik maar iets, het optil aan de ene kant en de knikker rolt naar de andere kant, dan rolt hij er bijna af. En dan moet ik snel weer terug. En als ik hem dan optil, dan rolt hij er bijna weer aan de andere kant af. Het is heel moeilijk werk om het juiste midden te bewaren. Nou, dat is eigenlijk wat Guido de Bret hier aan het doen is. Het gaat van de ene kant naar de andere kant, maar één ding wil hij niet. Dat is bij wijze van spreken dat die knikker eraf valt, dat je een dwaalleer krijgt. De eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid. En inderdaad, er is onderscheid in de drieheid, maar er is ook gelijkheid in de eenheid. Dat gaat niet ten koste van elkaar. Want hij zegt, de Vader is nooit zonder zijn Zoon, nog zonder de Heilige Geest geweest. Want ze zijn alle drie van gelijke eeuwigheid in éénzelfde wezen. Dus dat de Vader een ander is en dat de Zoon gegenereerd wordt door de Vader, wil niet zeggen dat de Vader ooit alleen geweest is. Nimmer. De Vader is nooit zonder de Zoon en nooit zonder de Heilige Geest geweest. De Vader is van eeuwigheid. De Zoon is van eeuwigheid. De Heilige Geest is van eeuwigheid. Hetzelfde goddelijke wezen. Een enig goddelijk wezen. Daar gaat hij hier nu weer de nadruk op leggen. Dat wil niet zeggen dat er niet een bepaalde orde is in de goddelijke drie-eenheid. We hebben het over de eerste persoon in het goddelijke wezen, de Vader. De tweede persoon in het goddelijke wezen, de Zoon. De derde persoon in het goddelijke wezen. Maar dat wil niet zeggen dat de personen ooit van elkaar gescheiden zijn geweest. Het volle wezen is in alle drie de goddelijke personen. Daar is ook niet een eerste en laatste, zegt hij. Dat is ook zo prachtig geschreven in de geloofsbelijdenis van Athanasius. De een is niet minder dan de ander. Athanasius, je zult dat vanmiddag wel tegenkomen als je het gaat lezen. Athanasius zegt, ze hebben alle drie gelijke eer en gelijke heerlijkheid. En daarom eren wij de eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid. Je kunt niet zeggen dat de Vader belangrijker is dan de Zoon. En je kunt niet zeggen dat de Heilige Geest minder belangrijk is dan God de Zoon. En dat de Zoon meer eer moet krijgen dan de Vader of andersom. Nee, er is niet eerste, laatste. Ze zijn alle drie één in waarheid, in mogendheid, in goedheid en in barmhartigheid. Waarom schrijft Guido de Bret dit? Hij wil eigenlijk zeggen, wij moeten de goddelijke personen niet tegen elkaar uitspelen. Alsof er strijd zou zijn in het goddelijke wezen. Alsof er verschil zou zijn in het goddelijke wezen. En gemeente, ik denk dat dat best vaak gebeurt. Dat de verkiezing van de Vader wordt uitgespeeld tegen het werk van de Zoon. Of dat het werk van de Zoon wordt uitgespeeld tegenover de verkiezing van de Vader. Maar de Zoon staat voor 100% achter de waarheid van de verkiezing. Je hoeft nooit de verkiezing te gebruiken om de Zoon tegen de Vader uit te spelen. God de Zoon staat 100% achter de verkiezing van de Vader. En de Heilige Geest staat voor de volle 100% achter de verkiezing van de Vader. Echt waar, ze zijn alle drie één in waarheid. Het is niet dat de Heilige Geest het met sommige dingen uit de Bijbel niet eens zou zijn. Dus ik moet daar in de prediking wel op letten, gemeente, dat ik geen strijd zou creëren als het over de waarheid gaat tussen de drie goddelijke personen. En ik denk dat dat nogal eens gebeurt. Ik denk dat er een vorm van prediking is, en de Heere bewaren mij daarvoor, maar ik denk dat er een vorm van prediking is die alleen over de Heere Jezus gaat. Niet over de Vader, niet over de Heilige Geest. De bron van de zaligheid komt niet aan de orde. En de wijze waarop je die zaligheid verkrijgt, komt ook niet aan de orde. Het gaat alleen over de Heere Jezus. Hoe kun je die waarheid onderschrijven en tegelijk artikel 8 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis onderschrijven? Kan niet. Daarom zeggen we ook altijd, de prediking moet christocentrisch zijn, maar ook trinitarisch. Het werk van de drie enige God zal aan de orde moeten komen. Die drie zijn één. Ze zijn één in waarheid. Ze zijn één in mogendheid. De Zoon heeft niet meer kracht dan de Vader en de Heilige Geest. En de Heilige Geest heeft niet minder kracht dan de Zoon en de Vader. Wel nee, ze zijn van gelijke mogendheid. En ze zijn van gelijke goedheid. De Vader is niet van minder goedheid dan de Zoon. Het gebeurt ook nogal eens dat er een beeld ontstaat van de Vader. De Vader, dat is die harde God, dat is die strenge rechter die geen mededogen kent. En dan die lieve Zoon. Alsof de Zoon het recht van zijn Vader niet zou beminnen. Hij heeft daar nota bene zijn leven voor over gehad, gemeente. De goedheid van de Zoon is niet groter dan de goedheid van de Vader. En de goedheid van de Vader is niet minder dan de goedheid van de Heilige Geest. Ze zijn één. Ze zijn één in waarheid, één in mogendheid, één in barmhartigheid. En dat evenwicht, dat moeten we proberen na te streven in de opvoeding die we aan onze kinderen geven. En in het onderwijs wat we op de catechisatie geven. En in de prediking zoals ik u ook in deze leerdienst mag voorhouden, gemeente. Deze drie goddelijke personen hebben in de eeuwigheid raad gehouden. En als dat niet was gebeurd, dan was er geen zaligheid. Als de Zoon gezegd had, Vader, ik ga hier niet in mee, dan was het verloren. Als de Heilige Geest gezegd had, Zoon, ik ga dat niet uitwerken, ik ga geen mensenharten openen, dan was het verloren. Maar nu zijn deze drie goddelijke personen, één in waarheid, één in goedheid, één in barmhartigheid, overeengekomen. Om het werk van de zaligheid op zich te nemen. En daarin hebben zij allen een eigen taak. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En daarin zijn ze het allen ook voor de volle 100% met elkaar eens. Gemeente, dat dreigen wij wat kwijt te raken. Onze vaderen hebben daar dichtbij geleefd. Zoek het maar eens op, jonge mensen, in de formulieren. Het gaat altijd over Vader, Zoon en Heilige Geest. Zoek het maar eens op in de gebeden, in de liturgische gebeden die achter in je Bijbeltje staan. Het gaat altijd over Vader, Zoon en Heilige Geest. Onze vaderen hebben dat heel dicht bij elkaar gehouden en niet uit elkaar getrokken. Omdat zij beseften dat die drie goddelijke personen tot zaligheid nodig zijn. En wat is het daarom ook belangrijk dat dat gepreekt wordt? En daarom is het ook belangrijk dat dat geleerd wordt en dat dat een plaats krijgt, niet alleen in het onderwijs, maar dat dat ook een plaats mag krijgen in ons leven, gemeente. Want je kunt het wel belijden. Er zijn predikers die ook wel belijden dat God drie enig is en die het nooit hebben over het werk van de Heilige Geest. Of die het nooit hebben over de verkiezing van de Vader, alleen maar over Jezus. En andersom zou ook zo zijn. Het zou kunnen zijn dat iemand belijdt dat God de drie enige God is en het misschien alleen maar heeft over de verkiezing van de Vader en het werk van de Zoon en niet over Jezus. Dat kan ook niet. Er is een drie enig God nodig tot de zaligheid. Wat hebben onze vaderen daaruit geleefd en wat is dit een loflied eigenlijk op de drie eenheid? Omdat Guido de Bray besefte, hier ligt de bron, mensen. Van de zaligheid van zondaren. Heel de verlossing komt uit het werk van een drie-enig God. Ik vind dat altijd zo mooi in het doopformulier. Je hebt ellende, verlossing en dankbaarheid in het doopformulier. En als je dan een stukje van de verlossing bekijkt, dan staat er de Zoon, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan denk ik altijd, wat moet ik nou doen? bestaat er niet. Nee, want wij kennen geen zelfverlossing. De verlossing is het werk van een drie-ene God. Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En wat is dat rijk? Want als we het zelf zouden moeten doen, dan was het voor eeuwig verloren. Jongens en meisjes, ik heb het al aangehaald. Jullie zijn gedoopt. En we hebben het pas vorige week weer meegemaakt. In de naam van de drie-enige God. Dat is zo belangrijk. Als ik dat niet zou zeggen met de doop, dan zou de doop niet geldig zijn. Dan ben je niet gedoopt. Als er niet gedoopt is in de naam van de drie-enige God, dan ben je niet gedoopt. Dat is heel belangrijk dus. En wat ligt daar een boodschap in? Dat de drie-enige God zijn naam aan je voorhoofd heeft laten schrijven. En dat je mag komen onder zijn woord. En smeek dan toch om de werking van de Heilige Geest in je hart. Vraag of je je zonde mag leren kennen. Of er plaats mag komen voor de Heer Jezus. Of je hem mag leren kennen. Of hij je bij de Vader wil brengen. Het zijn wel grote dingen die ik nu zeg, maar dat staat in het doopformulier. En dat hoef je allemaal niet te begrijpen. Heb ik net gezegd, als de Heer in je leven komt, begrijp je nog heel veel niet. Maar vraag of de Heer het je wil leren. Vraag maar, Heere, wie bent u toch? U in wiens naam ik gedoopt ben. Gemeente, wij zijn uit God gevallen. Wij zijn niet uit de Heere Jezus gevallen. Sommige mensen denken, er moet iets opgelost worden tussen jou en de Heere Jezus. En als dat opgelost is, dan word je zalig. Nee, wij zijn niet uit de Heere Jezus gevallen. Wij zijn uit de drie-enige God gevallen. En wij moeten door de Heere Jezus met de drie-enige God verzoend worden. En de Heere Jezus doet dat door de Heilige Geest. Heel eenvoudig. Zonder het werk van de Heilige Geest kun je niet met God verzoend worden. We moeten die dingen bij elkaar houden. Een vraag of de prediking daarvoor gebruikt mag worden. Dat je het mag weten uit de werkingen in je hart dat deze dingen zo zijn. En kinderen des Heren, straks van de zaligheid krijgt de drie-enige God de eer, toch? Alleen de Heere Jezus? Nee. Zeker, hij is het hart van de verlossing. Hij is het lam dat in het midden zal staan, het lam dat geslacht is, zeker. Maar straks zal het zijn met het lam in het midden, drie enig God. U, zij al de eer, amen.